gemeente. Inmiddels heeft Johannes de Doper al enige tijd gepreekt en gedoopt. De kern waar het Johannes in zijn eerste prediking vooral om te doen was, daarvan hoorden wij vanmorgen. Velen zijn door hem vermaand dat het niet genoeg is om besneden te zijn. Dat het niet genoeg is om de grote feesten bij te wonen. En verder een keurig godsdienstig leven te leiden. Johannes heeft heel eerlijk en ontdekkend in alle scherpte en ernst de vinger gelegd bij dit tekort. Want er is waarachtige bekering nodig, zo predikte hij. En die bekering draagt ontwijfelbaar vruchten. Vruchten die helemaal bij deze bekering passen. En die daarom ook niet gemist kunnen worden. Want uiteindelijk zal de boom zonder vrucht uitgehouwen worden en in het vuur geworpen worden. De scherpe boodschap die Johannes heeft gebracht is niet zonder zegen gebleven. Velen werden door Johannes gedoopt en beleden hun zonde. En het is in diezelfde tijd geweest, gemeente, dat ook Jezus zelf vanuit Galilea de reis gemaakt heeft naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. De afstand die Jezus afgelegd heeft in deze reis wordt geschat op ruim 100 kilometer. Daar moeten we wel bij zeggen dat wij niet precies weten waar de Heer Jezus gedoopt is. Want we lezen in Lucas 3 dat Johannes niet telkens op dezelfde plaats bleef. Hij reisde door rondom al het omliggende land bij de Jordaan. Lucas noemt ons er ook bij dat de Heer Jezus inmiddels ongeveer 30 jaar oud is. Hij heeft de leeftijd bereikt die in Israël nodig geacht werd om anderen te onderwijzen. Of die leeftijd voor de Heer Jezus strikt verplicht was, of dat hij zich vrijwillig naar de gewoonte van die tijd geschikt heeft, weten we allemaal niet zeker. Maar in ieder geval mogen we toch wel zeggen dat de Heer Jezus in zijn hart uitgezien heeft naar dit moment. U weet, de Heer Jezus woonde in Nazareth. Dat is de plaats waar hij verreweg het grootste deel van zijn jeugdjaren heeft doorgebracht en heeft geleefd. En hij deed daar het werk van een timmerman. Zo kennen de mensen hem, dat blijkt wel uit Markus 6. Maar, dat weten ook de jongens en meisjes wel, waarom is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen? Niet in de eerste plaats om het werk van een timmerman te doen, maar hij is gekomen om de wil van zijn vader te doen. Dat is het eigenlijke verlangen wat hem drijft. Daartoe is hij naar deze wereld gekomen. En dat verlangen zal tot vervulling komen wanneer Jezus de lange reis maakt van Nazareth naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Heel veel eerder had de Heer Jezus ook niet kunnen gaan, want Johannes doopte nog niet zo lang. Maar nu is de tijd aangebroken. En het woordje toen, waarmee onze tekst begint, wijst op een moment waar zowel de Heer Jezus als ook Johannes naar hebben uitgezien. Zowel de Heer Jezus als Johannes hebben naar dit moment uitgezien. Waarom? Wel, ook voor Johannes zal dit moment van grote betekenis zijn. Daar letten we met name op in onze eerste gedachte. U moet weten dat Johannes na de doop, daarvan leest u bij de evangelist Johannes, hoofdstuk 1, daar iets over gezegd heeft. Daar heeft hij gezegd: en ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Wat bedoelt Johannes daarmee? Wel, onze jongens en meisjes weten vast wel wat er gebeurde toen de Heer Jezus gedoopt werd. Die bijzondere gebeurtenissen vragen vanmiddag niet zozeer onze aandacht, maar wij weten dat Johannes zag dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heer Jezus kwam en op hem bleef. En dat teken, die duif die neerdaalde, was ook voor Johannes de Doper het bewijs dat Jezus de lang beloofde Messias is, de Zoon van God. Op dat bewijs moest Johannes wachten. Dat zou hem door God zelf gegeven worden, maar wel op Gods tijd, niet eerder. En wat zegt Johannes over wat er voor die tijd gebeurde? Hoe was het met Johannes voor die tijd? Wel, ik kende hem niet. Mogelijk dat een van u vanmiddag de vraag stelt en u zegt, klopt dat nu wel? Voordat Jezus gedoopt werd, kende Johannes Jezus toen niet? Wel zeker, we geloven dat Johannes en Jezus elkaar gekend hebben. Dat weten we uit de schrift. Denkt u maar aan dat bijzondere moment uit Lucas 1, toen het kind opsprong in de buik van Elisabeth, toen Maria kwam. En bovendien, Maria en Elisabeth waren nichten van elkaar. Het ligt voor de hand om te denken dat Johannes en Jezus elkaar tijdens het opgroeien wel eens hebben ontmoet. Maar, en dat weten wij ook uit het dagelijkse leven, kennen en kennen is nog niet hetzelfde. Het ene kennen kan zoveel dieper zijn dan het andere kennen. En zo is het ook als Jezus door Johannes gedoopt wordt. Dan zal Johannes zoveel voller, zoveel rijker en zoveel dieper de Heer Jezus leren kennen. Veel meer dan eerder, zodat hij moet zeggen, zo kende ik hem niet. Maar dat zal gebeuren op Gods tijd. En dat moment breekt aan in onze tekst. Het moment waarop Jezus door Johannes gedoopt zal worden. Zowel Jezus als Johannes hebben dus naar dit moment uitgezien. Jezus, omdat hij de wil van zijn Vader gaat doen. En Johannes, omdat hij op die dag meer van de Heer Jezus zal leren kennen dan eerder. Een gemeente, om die lijn even door te trekken in het voorbijgaan op weg naar onze tekst. Zo kan het nog steeds zijn. In het leven van iemand die de Heere vreest. Het ene kennen en het andere kennen is nog niet hetzelfde. Om het concreet te maken, wanneer de Heere u door woord en geest, door de prediking van het woord of door de bediening van de sacramenten, meer laat zien van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dan moest u misschien ook wel met Johannes zeggen, maar zo kende ik hem niet, in die volheid, in die rijkdom van zijn persoon, zijn ambten, zijn vernedering en zijn verhoging en alles wat hij verworven heeft voor schuldige zondaren, zo in die volheid waarop ik het nu zien mocht, kende ik hem eerder niet. Zo was het ook bij Johannes. En de Heere geve gemeente dat daartoe ook de prediking van vanmiddag gebruikt zal worden. De dag breekt aan waarop Jezus en Johannes elkaar ontmoeten. We krijgen de indruk, ook wanneer wij het gedeelte over de doop bij de andere evangelisten lezen, dat er op dit bijzondere moment niemand anders aanwezig is dan alleen Jezus en Johannes. Was het nog maar vroeg in de morgen, voordat de schare tot Johannes gekomen was? Of was het al later op de avond, toen de schare alweer naar huis gegaan was? Dat alles weten we niet zeker. Maar opeens ziet Johannes iemand tot zich komen, zo heel anders dan al diegenen die eerder tot zijn doop gekomen zijn. Hier is niet iemand uit de schare die met een verslagen hart vraagt: Meester, wat zullen wij doen? Maak ons toch bekend wat wij zondaren moeten doen. Hier is ook geen van de tollenaren of van de krijgsknechten die aan Johannes komt vragen: en meester, wat moeten wij doen? Hier is ook geen fariseer of sadduceer die vanaf een afstand hoogmoedig met een bedenkelijke nieuwsgierigheid Johannes en zijn prediking en zijn doop wat nader komt bekijken. Nee, niets van dat alles. Hier komt iemand zoals er nog nooit iemand tot Johannes gekomen is. Hier komt iemand aan voor wie de stem van Johannes als het ware even stokt. Nu zien wij, als we even op Johannes letten, gemeente, niet de boetegezant van vanmorgen, die de bazuin aan de mond zette in de geest en de kracht van Elia. Nee, als u nu goed op Johannes let, dan zult u zien dat alles in zijn ziel zich ontroert en neerbuigt. Zoals een van de uitleggers opmerkt: nooit voelde Johannes zich zo klein, zo onwaardig, zo de minste als op dit ene moment. Hier nadert de man van wie hij gezegd heeft dat hij het niet waard is om de riem van zijn schoenen te ontbinden. Dat is wat, gemeente. De riem van de schoen los te maken was in die tijd een taak die in de ogen van de Joden zo vernederend was, dat alleen een niet-Joodse slaaf gevraagd werd om dat te doen. Wanneer je als Jood een slaaf werd bij een ander, dan moest je allerlei taken uitvoeren, maar de schoenriem losmaken, nee, dat zou de meester niet van je vragen. Daarvoor werd een niet-Joodse slaaf gevraagd. Maar wat zegt Johannes? Zelfs dat losmaken van de schoenriem van Jezus, dat is voor Johannes te veel eer. Dat is hij niet waardig. Net als de hoofdman over 100 later zal zeggen: ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zou inkomen. Zo diep buigt Johannes voor Jezus. Als het over de fariseeën en de sadduceeën gaat, verheft hij zijn stem als een bazuin in de geest en de kracht van de Heer Jezus Christus. Een stem met het geluid van vele wateren. Dan ontziet hij niets en niemand. Maar als het om Jezus gaat, dan zien we diezelfde Johannes, de roepende stem in de woestijn, zo diep buigen dat het meest verachte slavenwerk voor hem te veel eer is. Hij, Johannes, toch ook niet de eerste, de beste, de grootste van de profeten uit het Oude Testament, de zoon van de priester Zacharias, aangekondigd door de engel. Het valt weg. Johannes buigt diep. De schoenriem voor Jezus los te maken, het is te veel eer. En als dan Jezus naar hem toekomt en die gezegende mond en die gezegende lippen, waar genade op uitgestort is, gaan spreken: Johannes, doop ook mij. Dan zien wij op datzelfde moment een geweldige worsteling in het hart van Johannes. Een worsteling tussen de diepe eerbied voor Jezus aan de ene kant en tegelijk dat even diepe besef van eigen onwaardigheid. Johannes weigerde hem zeer. Johannes, de man die voor fariseeën en sadduceeën niet terugdeinsde. De man die met het zwaard van zijn woord geen mens ontzag. Zelfs de koning Herodes niet, toen hij had gezegd tot Herodes, denk erom, het is u niet geoorloofd om de vrouw van uw broer tot uw vrouw te nemen. Maar als het om Jezus gaat, deinst hij terug. Als tot hem doordringt dat Jezus voor hem staat, wordt het hem te veel. En we zien hoe Johannes als het ware verbouwereert en ontzet herhaaldelijk zijn hoofd schudt en het verzoek afwijst. Nee, dat kan ik niet doen. Dat is te veel voor mij. Mij is nodig van u gedoopt te worden. En komt gij tot mij? Alsof Johannes hier zegt, als er wel één recht en reden heeft om vanwege zijn eigen zonde en onwaardigheid in het water af te dalen en zijn zonde te belijden, dan ik wel, maar u niet. Laat dan mij maar gedoopt worden met uw doop met de Heilige Geest. Maar zou hij, Johannes, Jezus moeten dopen? Hoe zou hij het willen? Hoe zou hij het durven? Hoe zou hij het kunnen? Johannes weigerde zeer. Gemeente, uiteindelijk moet de wil van Jezus gedaan worden. Dat staat boven alles. Daarom moet ook het tegenspreken van Johannes gestopt worden. En toch, zo moest ik bij de voorbereiding denken, toch ligt er iets schoons in deze weigering. Want is niet juist deze weigering een bewijs van zijn diepe eerbied voor Jezus en zijn innerlijke hoogachting voor Jezus? Misschien hebt u uzelf wel eens afgevraagd waar Johannes eigenlijk de moed vandaan haalde om helemaal alleen te staan als woestijnprediker. Een boodschap te brengen die rechtstreeks tegen de mening van het godsdienstige volksleven inging. Een boodschap waarmee hij niets en niemand ontzag. Geen fariseer, geen sadduceer, zelfs Herodes niet. Waar haalt Johannes de moed vandaan? Gemeente, waar anders dan vanuit die diepe eerbied en hoogachting voor Jezus? Is niet daarom zijn mensenvrees zo gering, omdat zijn godsvrees zo vurig is? Dat heeft ook een keerzijde. Laten we dat eerlijk eens onder ogen zien, met oog op ons eigen hart en leven. Wanneer onze godsvrees lauw is, en wanneer onze liefde tot Jezus verkilt, of wanneer wij onze eerste liefde verlaten en onze hoogachting voor hem smelt als sneeuw voor de zon, omdat wij ons in beslag laten nemen door of het gewone leven of door een bepaalde zonde, of er een sleur komt in ons godsdienstig bezig zijn, en zo onze liefde tot hem verkilt, gemeente, daar kan het niet anders, of de mensenvrees zal opleven in ons hart. Dan zijn wij naar andere mensen toe. Of het nu naar je klasgenoten is op school, je collega's in de fabriek of op de kotter, of waar dan ook, eigen familie. Dan zijn wij vol van mensenvrees. Als het gaat om de dingen die met het woord en de dienst des Heren te maken heeft, dan ben je te bevreesd om maandag, als de werkweek weer ingaat, te spreken met iemand over wat je vandaag hier gehoord hebt. Wanneer onze liefde tot Jezus verkilt, gemeente, laait de mensenvrees op. Maar bij Johannes is het precies andersom. Waarom zijn mensenvrees zo klein? Omdat zijn godsvrezen zo vurig is. Omdat zijn hoogachting voor Jezus zo diep is. En daarom spreekt hij tegen. Tegenspreken. Wie gemeente van degene die de Heere vreest, kent dat niet. Uit zijn eigen hart en leven. De Heere tegenspreken. Maar moeten we ook niet eerlijk zeggen dat het tegenspreken van Johannes toch wel een andere oorzaak had dan gewoonlijke tegenspreken in uw en mijn leven? Het tegenspreken van Johannes had als oorzaak zijn diepe hoogachting voor Jezus. En ons tegenspreken, waar komt dat vandaan, gemeente? Kent u uw eigen hart enigszins als het over deze dingen gaat? Is het niet gewoonlijk onze traagheid? Onze lauwheid? Onze vatzigheid en zonde liefde die ons onwillig en ongehoorzaam maken? Hoe het ook zij, gemeente, Jezus heeft het tegenspreken van zondaren verdragen, zegt de schrift, ook van Johannes. Maar hij zal zich door niets en niemand laten hinderen om gedoopt te worden. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, wat dit woord betekent voor Jezus. Het valt u op elke bladzijde van de schrift op, gemeente. Jezus weet met zondaren om te gaan. Hij weet het hart van de zijnen in te winnen. Ook als zij het niet verstaan, niet begrijpen, met een vriendelijk en beslist woord wijst hij Johannes op zijn plaats. En hij buigt tegelijk het hart van Johannes. Laat nu af. Dat wil zeggen, Johannes, geef je tegenstand maar op. En daarop geeft Johannes het op. Hij is ingewonnen voor de vraag om Jezus te dopen. Let u erop hoe het staat in vers 15. Aldus betaamt ons. De Heer Jezus zegt hier niet aldus betaamt mij, enkelvoud. Maar hij betrekt Johannes er ook bij. Aldus betaamt ons. Dat wil zeggen, er ligt hier voor beiden een taak. Voor Johannes is dat de taak om Jezus te dopen. Maar welke taak is dat voor Jezus? Gemeente, voor hem is de taak veel groter dan dit moment. Voor Johannes was het de taak van een enkel moment. Voor Jezus gaat het over de taak van heel zijn leven. Hebt u zelf wel eens afgevraagd, gemeente, waarom liet Jezus zich eigenlijk dopen? Waarom? Velen van de Joden werden door Johannes gedoopt. Ze erkenden daarmee hun schuld en onreinheid voor God. Maar u voelt met mij mee, dat kan op Jezus niet van toepassing zijn. Hij is gekomen naar deze wereld verloren in schuld, maar hij is zelf zonder zonde. Wat schrijft de apostel over hem in Hebreeën 7? Hij is heilig, onnozel, dat wil zeggen onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En Paulus schrijft in 2 Korinthe 5, niet alleen dat hij geen zonde gedaan heeft, Maar zelfs dat hij geen zonde gekend heeft, dat wil zeggen hij is van binnen vreemd gebleven aan elke neiging tot zonde. Anders kon hij geen zaligmaker zijn. Daarom, gemeente, is het een dwaling wanneer gezegd zou worden dat Jezus zich liet dopen vanwege een bepaald schuldgevoel bij hemzelf. En dat dat schuldgevoel hem naar Johannes dreef om hem te dopen. Dat was niet waar. Onbijbelse gedachte, gemeente, zoals het wel bij het Joodse volk dat tot Johannes kwam om gedoopt te worden. Zij hebben hun zonde beleden. Maar zo was het niet bij Jezus. Hij is zonder zonde. Daarom had hij ook geen vergeving nodig. Maar wat is dan wel de reden waarom Jezus zich liet dopen? Wel, het antwoord op die vraag vat Guido de Bray, schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis, samen in één zin in zijn bekende boek over de doop. Hij schrijft: waarom liet Jezus zich dopen? Opdat hij, Jezus, zich door een zichtbaar teken, de doop, met ons zou verenigen en zo de schuld op zich zou nemen. Waarom liet Jezus zich dopen? Om zich met ons te verenigen en de schuld op zich te nemen. Met wie verenigt de Heer Jezus zich, gemeente? Met mensen. Met zondaren die de doop der bekering tot vergeving nodig hebben. Jezus maakt zich gelijk aan zondaren. Hij maakt zich niet gelijk aan die 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. En die zich uiteindelijk, zo weten we, hoorden we vanmorgen, Lucas 7, door Johannes niet hebben laten dopen. Maar hij maakt zich gelijk aan zondaren. Hij had geen zonde. Hij hoefde zich dus ook niet te bekeren. Hij had dus ook geen vergeving nodig. Maar hij wilde zich één maken met ons, zondaren. Waarom? Om de schuld op zich te nemen. Houdt u die gedachte even vast, gemeente. Hij maakte zich één met zondaren om de schuld op zich te nemen. Want zo komen wij bij die belangrijke woorden uit onze tekst. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Jongens en meisjes, gerechtigheid. Wat betekent dat eigenlijk? Gerechtigheid betekent gehoorzaamheid aan wat God vraagt. Dat betaamt ons, zegt Jezus. Betamen wil hier zeggen, dat moeten wij doen. Wij moeten gehoorzaam zijn aan wat God van ons vraagt. Dat geldt voor ons, zegt Jezus. Ook voor Johannes. Voor Johannes betekent dat gehoorzaam zijn dat hij Jezus zal dopen. En voor Jezus zelf? Wat betekent het voor Jezus om gehoorzaam te zijn? Wel, gemeente, het vervullen van alle gerechtigheid is voor Jezus een samenvatting van heel zijn werk als middelaar en zaligmaker. Heel zijn weg van lijden en gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis is samen te vatten met dat ene, het vervullen van alle gerechtigheid. Gehoorzaam aan wat God van hem vraagt. Voor deze aarde er was. Voor de hemel er was. In de stilte van de eeuwigheid heeft God de Vader al vastgesteld dat de weg van de middelaar zou zijn een weg tot in de dood aan het kruis. de weg door lijden tot heerlijkheid, door de dood naar het leven. Waarom? Omdat God wil, zegt onze catechismus, dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden aan de eis van Gods wet. Zo neemt de Heer Jezus de schuld op zich. Hij zal gehoorzaam zijn tot de dood aan het kruis. En daarbij hoort ook dat de Heer Jezus zich 2 keer laat dopen. 2 keer? Ja, gemeente, de Heer Jezus is 2 maal gedoopt. Op deze eerste doop uit Matthäus 3 is nog een andere doop gevolgd. Daarvan leest u in Matthäus 20. Er komt de moeder met de 2 zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, tot Jezus. En die moeder vraagt, zeg nu maar, Jezus, mogen mijn 2 zonen allebei een plaats krijgen? De 1 aan uw rechterhand en 1 aan uw linkerhand. En wat zegt Jezus? Gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink? En met, daar hebt u het, gemeente, met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Is dat de doop door Johannes? Dat was toen al gebeurd. Het gaat om een andere doop. Het is de doop van het lijden en sterven. Dat vergelijkt de Heer Jezus hier met een doop. Hij zal als het ware ondergedompeld worden in het lijden en sterven. Dat lijden wat hem wacht, vergelijkt hij met een doop. En gemeente, of het nu gaat over die eerste doop door Johannes, of dat het nu gaat om de 2e doop waar Jezus van sprak in Matthäus 20. Voor beide keren deinst hij niet terug, maar is hij gewillig om te doen wat zijn vader van hem vraagt. Waarom? Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Zo wil God de Vader het. Zo zal hij het doen. Gemeente, laten we even pas op de plaats maken. Mag ik u vragen, ziet u in deze woorden de gewilligheid van Jezus? Want wat zegt hij? Het betaamt ons. Dat wil zeggen, dat zal ik gaan doen. Dat moet ik gaan doen. Dat wil ik gaan doen. Zo wil mijn Vader het. Zo staat het in de schrift van het Oude Testament. Zo moet het gebeuren. En daarom, gemeente, dat zichtbare teken van de doop, waardoor hij zich met ons verenigt. Hij laat zien dat hij gewillig is om alles wat God de Vader van hem vraagt te doen. Dat betekende voor Jezus heel wat, gemeente. Dat moet u maar niet onderschatten. Het vervullen van alle gerechtigheid betekent voor Jezus dat hij de zware last van de ongerechtigheid op zich zal nemen. Maar hij wil het doen. Daartoe is hij gewillig. Is dat geen onpeilbare liefde, gemeente? Want zeg het nu eens heel eerlijk. Wie heeft de Heer Jezus daartoe verplicht? Niemand, toch? Hij heeft zichzelf verplicht. Hij wil alle gerechtigheid vervullen. Zoals ik ergens las, hij wil zelf buigen voor de bijl van Gods gericht die Johannes aan de wortel van de boom gelegd heeft. Wat is hier een groot verschil tussen Jezus en Adam, gemeente, in het paradijs? Jongens en meisjes, toen de verleiding tot de zonde kwam om te eten van de verboden vrucht. Wat hebben Adam en Eva toen gezegd? Hebben ze tegen de duivel gezegd, nee, want het betaamt ons gehoorzaam te zijn, zo wil God het niet. Dat hebben ze niet gezegd. Ze zijn ongehoorzaam geweest. Geweigerd gehoorzaam te zijn. En de ongehoorzaamheid is onze val geworden. Onze val, gemeente. Want het is bij u en mij al net zo. En laten we vanmiddag toch niet zeggen, ja, maar als ik in de plaats van Adam of Eva gestaan had, dan had ik het toch vast en zeker wel anders gedaan. Als u dat nog denkt, gemeente, blader dan eens even een paar bladzijden terug in uw eigen levensboek. Waaruit blijkt dan dat u het anders zou doen? Waar is dan uw gewilligheid om de Heere te dienen en om de zonde te haten en God in alle dingen te gehoorzamen, ook op dat punt in ons leven waar de zonde ligt? Dan moeten we toch eerlijk zeggen, gemeente, dat we een hart hebben wat onwillig is, net als onze eerste voorouders Adam en Eva. En daarom mogen wij allemaal vanmiddag op de preekstoel te beginnen en daaronder wel met schaamte en schande ons hoofd buigen en zeggen, ik had God moeten gehoorzamen. Ik had moeten doen wat God van mij vroeg. Ik had de Heere moeten dienen. Maar ik heb het niet gedaan. En dat is nu de schuld van mijn leven voor God. Maar o gemeente, wat schittert daar de gehoorzaamheid van Jezus. Wat zijn Vader vraagt, wil Hij doen. Niets kan Hem tegenhouden. En daarom, gemeente, horen we in de woorden van Jezus niet alleen een vriendelijke terechtwijzing, maar ook een besliste terechtwijzing. Want dat weet u wel uit uw Bijbel. Als er iets of iemand Jezus wil hinderen in het vervullen van zijn taak, dan wordt Jezus streng. Wilt u een voorbeeld uit de Bijbel? Denkt u maar aan Petrus. Nadat Jezus gesproken heeft over het lijden wat komen zal, zegt Petrus, als hij Jezus apart neemt, Heere, wees u genadig. Dat zal geenszins geschieden. En wat zegt Jezus dan? Ga weg achter mij, Satanas, want gij bedenkt niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Nu zou ik vanmiddag niet willen zeggen dat bij Johannes hetzelfde was als Petrus. De bestraffing voor Johannes is in ieder geval veel milder geweest. Maar wel duidelijk, laat nu af. Dat wil zeggen, Johannes, sta mij toch niet langer in de weg om mijn werk te doen. Houd mij niet tegen om al die gehoorzaamheid, die gerechtigheid te vervullen. Want dat is de taak waarom ik naar deze wereld gekomen ben. En zo is Jezus zijn weg gegaan, gemeente. Elke voetstap van Jezus op deze aarde was het vervullen van de gerechtigheid van God. Alles wat hem overkwam in zijn bitter lijden, wat hem aangedaan werd door mensen die hem bespot, gehoond en geslagen hebben. Het was het vervullen van de gerechtigheid. Nergens zien wij een Jezus die ongehoorzaam wilde zijn. Het leefde in zijn hart dat hij al die gerechtigheid wilde vervullen. Totdat alles vervuld was. En hij aan het kruis kon zeggen, het is volbracht. Waar alles gebeurd is wat de Vader van hem vroeg, volkomen. En de klemmende vraag, gemeente, die in onze derde gedachte naar ons toe komt, is deze. Hij heeft deze Jezus in zijn gehoorzaamheid en gewilligheid waarde gekregen. Voor uw ziel. Voor we bij onze derde gedachte komen, zingen we eerst Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offers voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. En wat er verder volgt, Psalm 40, het vierde vers. Onder onze tekstwoorden schreven wij: Jezus spreekt over de betekenis van zijn doop tot Johannes. Het was onze eerste gedachte wat dit woord betekent voor Johannes. Het was onze tweede gedachte wat dit woord betekent voor Jezus. En het is tenslotte onze derde gedachte wat dit woord betekent voor ons. Gemeente, weet u wat het eerste woord is wat wij uit de mond van Jezus lezen in de evangelie? Het eerste woord uit Jezus' mond leest u in Lucas 2, de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Waar hij zegt tot Jozef en Maria: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dat is het eerste woord van Jezus. En weet u ook wat het tweede woord is wat uit Jezus' mond opgetekend is in de schrift? Dat is het woord van onze tekst. laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Ziet u, gemeente, dat dat eerste en tweede woord van Jezus alles met elkaar te maken hebben. Hij moet zijn in de dingen van zijn Vader. Wat is dat? Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Aldus betaamt het hem gehoorzaam te zijn aan de wil van zijn Vader tot de dood aan het kruis. Gemeente, wat dunkt u van deze Jezus? We zien hem in onze tekst als plaatsvervanger. Hij neemt de plaats in van zondaren. Wie krijgt deze Jezus nodig? Gemeente, dat is diegene die door het ontdekkende licht van de Heilige Geest leert zien dat Jezus hier iets doet wat wij hadden moeten doen. Want het betaamt ons, gemeente, hoofd voor hoofd, hart voor hart, hier in de kerk of bij de kerktelefoon, niemand uitgezonderd, van het jongste tot het oudste gemeentelid aan toe. Het betaamt ons Gods heilige wet te onderhouden. Dat betekent, het betaamt ons God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Hebt u dat gedaan, gemeente? Waar is in uw leven de oprechte, onvervalste liefde tot God, omdat Hij is het allerhoogst een eeuwig goed? En waar is in uw leven die oprechte liefde tot uw naaste? Waar is het, gemeente? In mijn leven. Is er misschien de minste afwijking dat wij een leven lang van eerlijke liefde tot onze naaste ooit een moment gehad hebben van afgunst, jaloezie of eigen bedoeling? En in onze liefde tot God één moment gehad zouden hebben van wereldsgezindheid of onverenigdheid met de weg die Hij met ons gaat? Gemeente, al zou het in uw en mijn leven, wat niet zo is, slechts alleen die minste afwijking zijn die ik u noemde, het was genoeg om de eeuwige straf te verdienen. Want God wil volkomen gehoorzaamd worden, zonder enige uitzondering, zonder enige afzwakking vanwege de omstandigheden. God eist het volkomene. Gemeente, is die eis van Gods heilige wet in uw leven gaan wegen? Heel persoonlijk, dat u met God van doen kreeg in uw leven. Dan zijn wij het niet langer die de vragen stellen. Waar is God? En waarom dit en waarom dat? Nee, dan is God het die de vragen stelt. Hebt u mij lief gehad? Boven alles en uw naaste als uzelf. Is dat doorgedrongen, gemeente? In uw hart. Weet u wat er dan gewoonlijk gebeurt als dat doordringt? Dat heeft Luther ons geleerd. Gewoonlijk gebeurt er dan, gemeente, dat wij onszelf op de een of andere manier ertussen willen schuiven. In die zin, we gaan proberen aan ons eigen leven iets te verbeteren, op te knappen, aan te passen, in de hoop dat het iets beter wordt. En u denkt misschien bij uzelf, was het bij mij nu maar meer oprechte droefheid? Had ik nu maar meer tranen over mijn zonde? En was er nu maar meer aan oprechte vernedering en verootmoediging voor God? Dan zou het wellicht wat beter zijn. Zou ik het voor God wellicht wat verder brengen? Maar gemeente, weet u, zolang wij op zo'n manier denken en vanuit onze kant proberen de ladder op te klimmen, gemeente, zolang u zo denkt, bent u blind voor onze tekst. Want hoe staat het, hè? Is Jezus gekomen om de gerechtigheid aan te vullen? Staat dat er zo? Nee, hij is gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. Dat wil zeggen, hij doet het alles. Hij doet het alleen. Hij doet het volkomen. Hij wil zijn werk niet met een ander delen. Daarom, gemeente, is het zo'n bijbelse weg in uw leven. Wanneer God u, terwijl u uzelf er telkens maar tussen wil schuiven, er buiten gaat zetten. Hoe doet de Heere dat? Het kan op zoveel verschillende manieren. Maar gewoonlijk in de weg waarin u uzelf gaat tegenvallen. Hoe langer, hoe meer. Hoe langer, hoe meer. En er een zondaar overblijft, die voor God niets anders over heeft dan één grote klomp aan zonde en schuld. Dat is nu mijn leven voor God. En die zo voor God moet belijden, dat God van zijn recht geen afstand doet. Want hoe diep wij ook gevallen zijn, gemeente, God komt op zijn eis niet terug. De eis van God heeft te maken met God zelf, zijn volmaakte rechtvaardigheid. Dat betekent, gemeente, dat een zondaar die moet belijden niets meer te zijn, niets meer te hebben, ook niets meer te hoeven zijn, dan één klomp aan zonde en schuld voor God, die moet zeggen, daar ontvalt mij alles. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed voor God. Daar, gemeente, o, wat krijgt daar deze zaligmaker een waarde. Hij is een volkomen zaligmaker. Dan, gemeente, gaat u die eerste drie woorden van vers 13 spellen. In uw eigen leven. Toen kwam Jezus. Niets was er wat hem verplichtte. Hij heeft zichzelf verplicht. Heel zijn leven. Eén groot offer. Van volkomen gehoorzaamheid aan zijn Vader. Zo volkomen, gemeente, dat er geen nagelschrapseltje. Jongens en meisjes, wat is dat nou, een nagelschrapsel? Als je over de grond je nagels laat gaan, nagelschrapsel, wat er achter blijft. Maar zelfs dat nagelschrapseltje van onze kant doet niet meer mee. Want het is een volkomen offer. En daarin is God de Vader nu zo verheugd en zo voldaan en zo verblijd, dat na de doop in de Jordaan de hemel opengaat en de stem klinkt: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat evangelie, wordt ons op deze zondagmiddag verkondigd. Met bevel van bekering en geloof. Met de onvoorwaardelijke nodiging tot de troon van Gods genade. Onvoorwaardelijk? Waarom onvoorwaardelijk? Omdat Hij alle gerechtigheid vervuld heeft, hoeft er niets van uw of mijn kant bij. Dat mag ook niet, dat kan niet en dat hoeft niet. Al het ons, het is toch niet meer dan een wegwerpelijk kleed voor God. U zegt, ik heb helemaal niets. U hoeft ook niets mee te brengen, gemeente. Maar als u vanmiddag zegt, ik heb niets, en u blijft weg bij deze zaligmaker en verwerpt de nodiging van het evangelie, dan moet ik tot u zeggen dat u liegt, gemeente. Want u zegt dat u niets hebt. Maar als dat zo was, dan zou u uzelf vanmiddag neerwerpen voor de troon van zijn genade. Dan zou u uzelf wegwerpen voor hem. Maar als u zegt, ik heb niets, en u blijft bij dit evangelie en deze zaligmaker weg, dan zit u er zelf nog tussen. Daarom, gemeente, ga dan niet naar huis met het voornemen bij uzelf nog het een en ander op te knappen. Om nog wat te restaureren aan de bouwval van ons godsdienstige leven. Het baat u niet. Werp u zelf maar weg voor de Heere. In de aanklacht van uw leven. Hij heeft het verworven. En hij rekent het, zegt zondag 23 van de catechismus, volkomen toe. Zo volkomen als had ik zelf in eigen persoon al die gehoorzaamheid volbracht. Gemeente. Bij de voorbereiding moest ik denken aan de Schotse prediker Andrew Gray. Hij besluit een van zijn preken met te zeggen, denkt u niet. En laat ik het maar toepassen op vanmiddag, gemeente. Denkt u niet dat het droevig is wanneer Christus op deze zondag, 5 februari, door de kerkdeuren van Urk Moria wenend naar buiten gaat en zegt, ik ben wel tot hen gekomen, maar er was niemand die mij wilde ontvangen. En er was niemand die mij zijn hart wilde geven. Als dat zo is, gemeente, dan is het alsof Christus vanmiddag wenende door de deur naar buiten gaat. En als u zegt, maar wat moet ik hem dan geven? Gemeente, het enige wat hij van u aanneemt, dat zijn uw zonden. Dat is uw schuld. Dat is uw verdorven, vijandige bestaan, wat zich aan de wet van God niet onderwerpt, omdat het dat niet kan en niet wil. Dat is wat hij aanneemt van u. En wat hij geeft? Zijn volkomen gerechtigheid. Want deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Daarom, gemeente, hoort hem. Amen.